Gemeente de Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Bart Molenaar en Louise de Groot. Hun huwelijk zal donderdag 28 augustus bevestigd worden in de hervormde kerk te Brakel. Deze dienst begint om 14 uur. En vanmiddag zal de heilige doop bediend worden. Dit zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in de eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers uit Psalm 35. Twist met mijn twister, hemelheren. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Het eerste van 35. Luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 54 het tweede vers. Want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. En wat er verder volgt. En daarna de schriftlezing 1 Samuel 19. 1 Samuel 19 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 54 vers 2 en het lezen van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Sprak Saul tot zijn zoon Jonathan, tot al zijn knechten om David te doden. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David. En Jonathan verkondigde het David, zeggende: Mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u tot des morgens en blijft in het verborgene en versteekt u. Doch ik zal uitgaan en aan de hand mijn vader staan op het veld waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij, dat zal ik u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader Saul. En hij zeide tot hem, de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel in zijn hand gezet en hij heeft de Filistijn geslagen. En de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en gij zijt verblijd geweest. Waarom zoudt gij dan onschuldig bloed zondigen? Davids zonde oorzaak dodende. Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer, zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. En Jonathan riep David en Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen. En Jonathan bracht David tot Saul en hij was voor zijn aangezicht als gisteren en eergisteren. En er werd wederom krijg. En David toog uit en streed tegen de Filistijnen. En hij sloeg hem met een grote slag en zij vloden voor zijn aangezicht. Doch de boze geest des Heren was over Saul. En hij zat in zijn huis en zijn spies was in zijn hand. En David speelde op het snarenspel met de hand. Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten. Doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. Toen vlood David en ontkwam in diezelfde nacht. Maar Saul zond boden tot hem heen, tot Davids huis, dat ze hem bewaarden en dat ze hem des morgens doden. Dit gaf Michal, zijn huisvrouw David, te kennen, zeggende, indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult gij morgen gedood worden. En Michal liet David door een venster neder. En hij ging heen en vluchtte en ontkwam. En Michal nam een beeld en ze legde het in het bed. En ze legde een geitenvel aan zijn hoofdpelu en dekte het met een kleed toe. Saul nu zond bode om David te halen. Zij dan zeiden, hij is ziek. Toen zond David bode om David te bezien, zeggende, breng hem in het bed tot mij, opdat men hem doodde. Als de boden kwamen, zo zie, er was een beeld in het bed en er was een geitenvel aan zijn hoofdpelu. Toen zeide Saul tot Michal, waarom heb gij al zo mij bedrogen en hebt mijn vijand laten gaan dat hij ontkomen is? En Michal nu zeide tot Saul, hij zeide tot mij, laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Alzo vluchtte David en ontkwam en kwam tot Samuel te Rama. En hij gaf te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen en zij bleven te Najot. En men boodschapte Saul, zeggende, zie, David is te Najot bij Rama. Toen zond Saul bode heen om David te halen. Die zagen een vergadering van profeten, profeterende, en Samuel staande op hem gesteld. En de geest Gods was over Sauls bode. En die profeteerde ook. Toen men Saul boodschapte, zo zond hij andere boden. En die profeteerde ook. Toen voer Saul voort en zond de derde bode. En die profeteerde ook. Daarna ging hij ook zelf naar Rama. En hij kwam tot de profeten, tot de grote waterput die te Sichu was. En hij vraagde en zeide, waar is Samuel en David? Toen werd het gezegd, zie, zij zijn te Najot bij Rama. Toen ging hij derwaarts naar Najot bij Rama. En dezelfde geest Gods was ook op hem. En hij al voortgaande profeteerde, totdat hij te Najot in Rama kwam. En hij toog zelf ook zijn klederen uit en profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neder diezelfde ganse dag en de ganse nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten?
De prediking willen wij dit hoofdstuk samen gaan overdenken en als kerntekst wil ik het 10e vers met u lezen. Nog eens, 1 Samuel 19 vers 10, daar lezen wij Gods woord als volgt. Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten, doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met de spies in de wand sloeg. Toen vlood David en ontkwam in diezelfde nacht. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen en daarin ook voorbeden doen voor zuster Verbaas Kranendonk, die gevallen is, haar heup gebroken heeft en te zwak is om geopereerd te worden en wiens toestand zorgelijk is. We bidden voor Anita, die ook in de afgelopen week toch weer heel veel meegemaakt heeft in Zwitserland. De langdurig zieken in de dankzegging, zuster Kraaienveld Verveer, die 87 is geworden. Zuster Boer de Reus, die 88 is geworden. Alex Gouw, 58 en in Sabanja verblijft. En broeder Bleker, die 80 jaar geworden is en in de Riedenborg verblijft. En dankzegging voor het gezin van T.J. Kraaienveld Dammers, daar is een zoon en broertje geboren. Willen we samen de Heere bidden en danken. Getrouwe en genadige Heere, u bent het die deze ochtend het weer licht deed worden in het rijk van de schepping, in dit deel van de aarde. De zon mocht weer opgaan en uw woord zegt dat die opgaat boven bozen en boven goeden. En nu is er van die laatste categorie eigenlijk niemand van nature op deze aarde te vinden. Want u zegt zelf in uw woord, na de zondeval, dat het gedichtsel der gedachten des mensen te allen dagen alleenlijk boos was. Boos in de zin van zondig, van verdorven, van vijandig tegen u, van geesteloos en van goddeloos. Dat kenmerkt onze aard en onze natuur. En Heer, het is een wonder dat dat nog niet altijd zo uitgeleefd wordt. Er zijn er velen die niet meer de beteugelende kracht van uw geest kennen, die zich goddeloos en bruut in die doodstaat uitleven. U bewaart ons nog heel vaak voor die uitbrekende krachten die van binnen leven en dat die bron van wanbedrijven niet overstroomt en naar buiten komt. Maar heren, dat maakt ons nog niet beter dan de mensen die dat openlijk uitleven. En doe ons dat ook beseffen door uw Heilige Geest. Dat er niemand is die goed doet. Dat er niemand is die u zoekt. En dat er niemand is die goed doet. En als er goed en goede mensen zijn, dan is dat alleen maar dankzij uw genadewerk. Dan u dat goede in een mens plant, in de wedergeboorte. En dat dat goede een strijd gaat leveren met het boze. Dat de geest gaat tegenstaan tegen het vlees. Zodat we niet meer kunnen doen en willen doen wat we van binnenuit zo moeten doen. Heere, werk dat door uw geest in onze harten. Als we vanochtend de geschiedenis van David en daarin ook heel duidelijk van Saul overdenken, dan zijn er allerlei exegetische knopen in dit gedeelte. En allerlei vragen kunnen ons bestormen, ook als wij dit gedeelte gelezen hebben ter voorbereiding. En we hebben nagedacht over de vragen die ter voorbereiding zijn aangereikt. Hoe het kan dat deze Saul toch met zijn boden zo onder de bediening van uw geest kwam. Profeteerden zelfs. Maar dat dat toch niet de geest der genade en der gebeden bleek te zijn. Dat er geen overtuiging kwam en geen overbuiging. Dat het uw beteugeling is geweest dat hij zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren om David te doden. Maar dat het niet zaligmakend geweest is. Heere, geef dat als we dat in de prediking gaan overdenken, dat we ons leven daarnaast mogen leggen en dat we verlegen mogen zijn om de geest der uitbranding en des oordeels, om de geest die ons tot andere mensen maakt, die het nieuwe leven in ons plant, die het geloof in onze harten ontsteekt, dat onze toevlucht liet nemen tot het bloed des kruises, tot de Heer Jezus Christus, die grote en meerdere Zoon van David, wiens gangen wij ook in het leven van David zo tegenkomen. Heere, laat het ons tot bekering mogen zijn. Laat het ons tot heiligmaking mogen zijn. Laat er onderwijzen mogen zitten voor ons dagelijkse leven. En wilt u ons in spreken en in luisteren zo genadig zijn. Terwijl we ook bidden, Heere, voor elkaar in alle omstandigheden van het leven, van rouw en van zorg, van ziekte, van verdriet, dat u weet dat wij meemaken. We denken aan zuster Verbaas die gevallen is op haar hoge leeftijd, dat haar heup heeft gebroken, wiens toestand zorgelijk is, die te zwak is en te oud ook is om geopereerd te worden. En die niet meer eet en drinkt op dit moment. Heere, wilt u geven dat er toch weer stabiliteit mag komen, dat met behulp van de pijnstillers haar lichamelijke toestand onder controle mag komen. Maar bovenal, Heere, wilt u haar door uw geest bereiken. Ze is voor ons zo moeilijk en soms onmogelijk te bereiken. Ook door haar handicap van de doofheid. Maar Heere, voor u zijn er geen gesloten deuren. En geen gesloten oren en ook geen gesloten harten. Wilt u er doorheen breken, Heere, op de voor u zo bekende en onwederstandelijke wijze. We bidden u voor Anita in Zwitserland, die zo ontzaggelijk veel meemaakt, ook in de afgelopen week. Niet alleen wat betreft haar eigen gezondheid, maar ook vanwege dat vreselijke ongeluk dat ze heeft meegemaakt, waardoor die twee Joodse kindertjes om het leven zijn gekomen. Hoe heeft ze meegeleefd ook in de afgelopen week met die ouders, met de kinderen, die in diepe rouw en in diepe verslagenheid daar in Zwitserland verbleven. En nu ze naar huis teruggekeerd zijn en nu de kindertjes inmiddels al wellicht begraven zijn, Heer, en nu blijft er de ontzetting en de ontsteltenis en de wond die ongetwijfeld veel zal losmaken. Heere, wilt u haar gedenken ook als Arianna, haar moeder, morgenochtend naar haar toe gaat? Wilt u haar daar veilig brengen en geef ze nog een goede en een gezegende week? En als Anita dan nog eens 6 weken daar alleen moet verblijven, ontfermt u zich, Heere, over haar. Zoals u dat gedaan heeft, u heeft haar kracht gegeven, zodat ze hulp kon bieden, zodat ze kon getuigen van die genade die gij door uw woord en door uw geest ook in uw woord hebt geopenbaard. Wilt u aan de langdurig zieken gedenken, de ouderen, maar ook jongeren, chronisch zieken, psychisch of lichamelijk, gehandicapten, verstandelijk, lichamelijk of meervoudig. Wilt u aan allen gedenken in wat voor omstandigheden dan ook, ook in tijden van voorspoed en van zegen. U hebt het gezin Kraaienveld-Dammers gezegend met een zoon en broertje. U hebt hen leven gegeven, u hebt het leven willen sparen. Heere, wilt u de ware dankbaarheid in het hart van de ouders, van de grootouders schenken en van de familie, maar ook van ons als gemeente, dat u het weer wel hebt gemaakt. En laat in het hart van deze kleine jongen toch ook die nieuwe geboorte eenmaal mogen gevonden worden. Want eenmaal geboren, dat is toch verloren. Maar als we 2 maal geboren worden, dan is daar toch het leven. Het leven dat uit u is, dat ook in de vruchten openbaar zal komen. We bidden u, Heere, ook en danken u voor zuster Kraaienveld-Verveer, voor zuster Boer de Reus en ook voor Alex die, en broeder Bleker die hun verjaardag mochten vieren, elk in hun eigen omstandigheden en verblijfplaats. Wilt u hen gedenken, Heere, dat nieuwe levensjaar met hen mee ingaan en bij het klimmen van de jaren toch ook doen beseffen dat wij onze dagen tellen, omdat er eenmaal een einde aan komt. En leer ons dan om dat wijze hart van u te verkrijgen, Heere, dat ons wijs maakt tot zaligheid. Wilt u er zo met ons zijn in deze dienst? Help ons in het spreken, in het luisteren, hier in de kerk of thuis, of van ons vakantieadres, of waar wij ook zijn. Hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 59. Het eerste vers: red mij, o God, uit vijands handen. Ik heb het tweede opgegeven, maar ik wil dat veranderen in het vijfde vers. Dus niet het tweede, maar het vijfde. Mijn vijand roem op zijn vermogen, maar ik sla op u mijn ogen. Ik wacht op uw hulp, o Heere. En het tiende: ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen. Dus 1, 5 en 10 van Psalm 59, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 66, het eerste vers. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. En wat er verder volgt uit het eerste van Psalm 66, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen. Misschien hebt u wel eens gehoord van de Toronto Blessing. De Toronto Zegening, zoals die wordt genoemd. Dat wordt gezien als een opwekking in de Vineyard Church, de Wijngaardkerk in Toronto in Canada. In de jaren 1990 vond daar een opmerkelijke gebeurtenis plaats. Volgens mensen uit de charismatische beweging kwam er een opwekking, een soort uitstorting van de Heilige Geest. Volgens sommigen zelfs een openbaring van het vaderhart van God. Maar deze Toronto Blessing is vooral bekend geworden vanwege de vele extatische uitlatingen die daar gezien werden. Allerlei bijzonderheden, zoals het vallen in de geest, het lachen in de geest en meer van dat soort geestesvervoeringen die daar plaatsvonden. En volgens mensen uit de charismatische beweging is dat wel het ultieme bewijs dat de Heilige Geest daar gewerkt heeft. Men zag dat als het allerhoogste. En het allerhoogste vorm van geestelijkheid. Zulke dingen gebeurden wel meer, ook in het verleden wel. Je zag bijvoorbeeld bij de Great Awakening, in de tijd van Jonathan Edwards, ook wel van dit soort toestanden. In Nederland had je in het jaar 1749, als ik het goed heb, de zogenaamde Nijkerkse beroeringen. Waarin mensen tijdens kerkdiensten luidkeels gingen jammeren, op de grond vielen, geen controle meer hadden over hun lichaam enzovoorts. Daar is vanuit de reformatorische gezindte, ook toen al door de reformatoren en nadere reformatoren, kritisch op gereageerd. Het kostelijke moest wel van het snode worden onderscheiden. Niet alles wat zich aandeed als werk van de geest was het ook in feite. En we zien dat ook hier in dit hoofdstuk, in die laatste versen van hoofdstuk 19, hoe de geest op de bodem van Saul en ook op Saul zelf kwam. En dan lezen we bijvoorbeeld in vers 24, hij toog zelf zijn klederen uit. Hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. Hij viel bloot, dat wil niet zeggen dat hij heel zijn kleding uittrok, maar bloot, dat wil in de Bijbel ook wel eens zeggen dat je dan je onderkleding nog aan hebt. Hij viel bloot neder in dezelfde ganse dag. En de ganse nacht, daar lacht hij. En daarom zei men ook opnieuw, is Saul ook onder de profeten? Helemaal in extase. Nou, wat is dat? Hoe moeten we dat zien? Nou, over deze en andere elementen willen we samen met elkaar gaan nadenken. Aan de hand van het thema David op de vlucht. David vlucht, eerste gedachte uit het paleis. Ten tweede uit zijn huis. En ten derde naar Gods knecht. Dus David op de vlucht. Hij vlucht uit zijn huis, uit het paleis bedoel ik, dat is de eerste gedachte. Ten tweede uit zijn huis en naar Gods knecht. Nou, we hebben de vorige keren wel met elkaar overdacht, gemeente, dat Saul op allerlei manieren heeft geprobeerd om David van het leven te beroven. Met allerlei list en met allerlei bedrog, maar dat is allemaal mislukt. Het enige dat Saul ermee bereikt heeft, dat David, heel tegen zijn zin, nu zijn schoonzoon is geworden en met zijn dochter Michal is getrouwd. Maar dat is voor Saul helemaal geen reden om nu vriendelijker te zijn tegenover David, die nu zijn schoonzoon is, integendeel. Hoofdstuk 19, dat begint met het woordje derhalve. Daarom. Dus dat betekent, er ligt een verband met het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat, met datgene wat zich hiervoor heeft afgespeeld. En dat David voorzichtiglijk wandelde, dat betekende dat hij met wijsheid en inzicht leefde en ook in de strijd bezig was. Dat David door heel het volk geliefd werd. dat David nu zijn schoonzoon geworden is. Maar vooral ook wat we gezien hebben, dat bij Saul langzaam maar zeker het besef ging ontwaken dat David wel eens de nieuwe koning zou kunnen worden. Dat het koninkrijk van Saul gegeven zou worden aan David. Dat begreep Saul steeds meer. En het diepste wat hem getroffen is, dat de Heere met David was. Terwijl hij voelde dat de Heere van hem week. En derhalve, daarom, sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten. En dat doet hij nu openlijk. Eerst was het list en bedrog. Stuurde hij hem de strijd in tegen bijna onoverwinnelijke vijanden. En hij hoopte dat David zou sneuvelen, maar dat is mislukt. Maar nu sprak hij. Heel openlijk. En dat doet hij dus zelf. Dat is niet de boze geest die hem dat influistert. Dat lezen we hier niet. Dit komt uit zijn verdorven hart omhoog. Dit is zijn zonde. De teugels gaan steeds meer los. Saul wordt steeds meer losgelaten. En zijn zonde komt steeds meer openbaar. Zijn hele onwedergeboren natuur laat zich steeds meer gelden. Saul die heeft wel eens schuld beleden tegenover Samuel. En toen heeft hij wel gezegd, ik heb gezondigd omdat ik Gods bevel en uw woorden niet heb gehoorzaamd, maar ik vreesde het volk. Maar Saul is een man die wel een schuldbelijdenis deed, maar nooit zijn eigen verwerpelijkheid heeft gekend en ook niet heeft willen erkennen. En hij wordt hier als een tegenbeeld van het werk van God in het leven van een wedergeboren mens geschilderd. Want als de Heer een mens wederom geboren doet worden en hem tot een schuldbelijdenis brengt, dan raakt zo'n mens ook zijn bestaansrecht kwijt. Die leert zijn verwerpelijkheid erkennen. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in het leven van David. Die dat keer op keer moet erkennen. En die zegt, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. De Heere leert een mens zijn verwerpelijkheid erkennen, want anders zou er nooit een schreeuw tot God geboren worden. Dan blijft de mens maar vasthouden aan zichzelf, dat zie je bij Saul. Een tegengesteld beeld van wat er in het hart van een kind van God allemaal wordt geleerd. Hij leeft zijn vijandschap uit. Hij wil zichzelf handhaven. Hij wil zijn troon en zijn kronie kwijt. Hij is nooit zondaar voor God geworden. En daarom sprak hij. En hij gaat steeds verder. Nu doet hij het openlijk. Hij houdt een soort kabinetsvergadering waar Jonathan de kroonprins bij is en ook al zijn ministers. En dan legt hij op de agenda dat punt de vraag, wat moeten we nou met David? En hij spreekt openlijk uit, David moet gedood worden. En hij gaat er zo vanuit dat Jonathan ook wel zo zal denken. Hij kan niet begrijpen dat Jonathan zich erbij neergelegd heeft en dat Jonathan zijn kroon zomaar overgeeft aan David. En hij gaat er toch wel vanuit dat Jonathan toch ook wel ervan overtuigd is dat David gedood moet worden, omdat David een bedreiging is voor het koningschap. Maar Jonathan die gaat naar David toe. En hij vertelt aan David alles wat er in die kabinetsvergadering besproken is. Want Jonathan kent dezelfde genade als David. En genade dat geeft andere vrienden, dat geeft andere belangen. De spreukendichter zegt, een broeder die heeft te allen tijden lief. En een vriend wordt in de benauwdheid geboren. Dat zien we hier. Ze zijn door de nood en door de dood, ze zijn door de genade van God aan elkaar verbonden geworden. En Jonathan die kiest. En hij kiest tegen zijn vader. En hij kiest voor David. Hij kiest tegen zijn eigen koningschap. En hij kiest voor het koningschap van David. En ze praten daar met elkaar, ze kennen elkaar, ze kennen elkaars hart, ze weten wat daar leeft, ze kennen dezelfde God, ze kennen dezelfde genade en staan in dezelfde strijd van het leven. En dan stelt Jonathan voor dat David de volgende dag ergens een plekje in het veld zoekt. En Jonathan dan zal dan zijn vader Saul daarmee naartoe lokken en hij zal met zijn vader Saul spreken over dat plan om David te doden en hem er proberen van af te brengen. En zo gebeurt het. De volgende dag, David die verstopt zich ergens waarschijnlijk in de bossage. Jonathan loopt met Saul er in de buurt en dan vraagt Jonathan niet om een gunst. Maar Jonathan die wijst op het recht. En Jonathan die gaat heel analyserend naar wat David nu eigenlijk gedaan heeft. Wie David nu eigenlijk is. En hij spreekt alleen maar goed van David. En Jonathan wijst op de strijd van David tegen de Filistijn, tegen Goliath. En hoe hij daar op een wonderlijke manier door God de overwinning op heeft verkregen. En hoe de Heere daarna een grote verlossing voor Israël teweeg heeft gebracht. David heeft alleen het goede voor Saul en voor Israël gezocht, dacht alleen maar in het belang van het volk. En daarbij stelt hij de vraag, en wat heeft David nou voor kwaad aan u gedaan? Als u hem doodt, vader, zo zegt Jonathan tegen Saul, dan zal dat betekenen dat er een onschuldige gedood wordt. En Saul, net als Jonathan, weet dat onschuldig bloed dat op de aarde neervalt, het land onrein maakt. Dat heeft de Heer in de wetten laten beschrijven. En dat God in zo'n land niet meer wil wonen, waar het onschuldige bloed op de aarde afloopt. En God komt daarin mee. Saul wordt erdoor geraakt, hij geeft Jonathan gelijk en hij zweert zelfs, zo waarachtig als de Heer leeft. In vers 6, zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. Nou, David is dan gered. Voorlopig althans. Want, we hebben het gelezen, het duurt niet lang, of het gaat helemaal mis. In vers 9, weer zo'n tegenstellend voegwoord. Doch, de boze geest des Heeren was over Saul. En we zien Saul daar zitten in het paleis, op zijn troon, met zijn koninklijke klederen aan. We hadden hem toch veel liever, gemeente, daar ergens in een achterkamertje van het paleis zijn knieën zien buigen en zijn zonde voor God horen belijden en horen zeggen, Heer, ik heb het koningschap verknoeid. Maar Heer, ontfermt u zich, is er nog genade voor zo'n verloren, verdorven mens als ik ben? Maar gemeente, op die plaats, daar komt hij niet. En dat gebed, dat bidt hij niet. Nooit horen we een woord van waar oprecht berouw en schuldbelijdenis uit zijn mond. En de verbrokenheid en de ootmoed, die zijn hem totaal vreemd. Hij is boos en hij is jaloers en hij is opstandig. En hij heeft zijn oog op David geslagen en hij zoekt David te doden. En gemeente, Saul is nu echt van God los. Gods bewarende hand, die gaat zich steeds meer van Saul terugtrekken. Dat is wel heel duidelijk. Hij gaat zijn doodstaat steeds meer uitleven. En gemeente, als dat in ons leven niet gebeurt, hè, dat wij die doodstaat uitleven. U weet toch dat de Bijbel spreekt over de natuurlijke mens als dood door misdaden en door zonden. Een geestelijke doodstaat. Nou, als wij dat niet uitleven, als die vuile bron nog min of meer gesloten blijft, en als er niet uitkomt wat daar wel in zit en wat erin leeft, dan betekent dat niet dus dat wij beter zijn dan andere mensen. Dan betekent het niet dat wij beter zijn dan de wereld, die dat wel doet. Soms op een hele brute en goddeloze manier. Maar de wereld is niet slechter dan de kerk. Mensen buiten de kerk zijn niet verdorvener dan mensen binnen de kerk. Maar dat betekent alleen maar dat God nog aan de teugels trekt. Dat hij ons inhoudt. Dat God ons nog bewaart voor het uitleven van wat er wel in ons hart leeft. Maar het kan zover komen dat die teugels gevierd gaan worden. En dat het niet alleen maar is wat de Heer Jezus zegt, in het hart en uit het hart komen voort, boze bedenkingen, hoererijen enzovoorts. Maar dat het ook steeds meer zich gaat manifesteren, dat dat eruit komt in woorden, in daden, in doen of in nalaten. En iemand die wedergeboren wordt, gemeente, die krijgt daar erg in. In die vuile bron, zoals David dat zelf noemt, van alle wanbedrijven. En die weet dat als de Heer hem loslaat, dat hij tot alles in staat is. Als de omstandigheden er maar zijn. Als er de gelegenheid maar is en als er dan de genegenheid is. Dan gaat een mens los. Hebben we dat al geleerd, gemeente? Dat we maar niet op deze Saul moeten neerkijken. En op al die mensen die in de schrift ons zo worden beschreven. Of die we in het dagelijkse leven tegenkomen. Maar dat je van dezelfde lap bent gescheurd. Dat je hetzelfde verdorven hart en hetzelfde verdorven bestaan meedraagt. Nou, bij Saul gaat dat steeds meer open. Gaan de teugels steeds meer gevierd worden en zien we dat hij het gaat uitleven. En dan komt de boze geest, die demon, die duivel, die krijgt van de Heer de toestemming en de toelating om in het hart van Saul te gaan werken. En opmerkelijk, dat gebeurt dan ook op een moment dat David daar op zijn harp aan het spelen is. Dat hij Gods lof aan het verkondigen is. En dat irriteert Saul mateloos ineens. Dat de Heer met David is. Dat die Godvrezende jongen daar God groot zit te maken. De duisternis die gaat zich verzetten tegen het licht. Het slangenzaad, dat staat op tegen het vrouwenzaad. En dat kan ook wel eens inwendig zo zijn, gemeente. Wie genade mag kennen, die weet dat ook inwendig gebeurt. Dat de duisternis zich gaat verzetten tegen het licht. En wie daar ervaring mee heeft, die kan dan ook wel eens bang worden. Dat als de Heere goed voor je is en als de Heere zijn licht in je hart zendt en zijn waarheid. Dan weet je uit ervaring, dan komt de boze daarop af. Als de Heere goed voor je is, dan wordt de duivel boos op je. En dat zul je merken. En dat zien we hier in deze geschiedenis. Saul wordt boos op David. En hij werpt zijn spies, zijn speer in woede naar David toe. Maar David die weet dat te ontwijken. Door Gods bewarende hand natuurlijk. Die speer die slaat trillend in de muur. En David vlucht weg. En in de geschiedenis van David, gemeente, zien wij elke keer weer dat het leven der genade, het geloofsleven, niet anders is dan een strijd. Zoals het oude gezegde ook zegt. Er moet veel strijds gestreden zijn. En er moet veel gebeds gebeden zijn, wil het einde vrede zijn. En de Heer Jezus die zegt ook in Johannes 15... Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Gemeente, wie waarlijk godzalig wil en zal leven, die moet niet verwachten dat hij altijd met handen geklap wordt ontvangen. En dat er altijd mensen juichend op je zullen staan te wachten. Er is voor een godvrezende David geen plaats meer in het paleis. Hij moet het paleis uit. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, dat hij ook vlucht. Naar huis allereerst, maar daar kan hij ook al niet blijven. Hij vertelt aan Michal, zijn vrouw, wat er gebeurd is. En dat Saul zijn eed gebroken heeft, hè, zoals dat in vers 6 dus ons wordt verteld. Saul heeft gezworen, zo waarachtig als de Heere leeft. Maar gemeente, wij moeten van een eed zwerende, goddeloze, maar niet al te veel verwachten. Zoals bijvoorbeeld die Amerikaanse president Trump, die zo makkelijk de naam van God gebruikt, maar al zijn beloften weer breekt en net zo makkelijk weer op hele andere dingen overgaat. Dat moet ons voorzichtig maken, ook ons als kerkmensen, in het spreken van al te grote woorden. En in het al te snel maar de naam van de Heere gebruiken, want heel snel ben je die naam aan het misbruiken. Laten in dat opzicht onze woorden maar weinig zijn. En laat ons zuinig zijn op de naam van de Heere. Want er is niets zo heilig als zijn goddelijke naam. Nou, terwijl David dus naar zijn huis is gevlucht en daarbij Michal aan het vertellen is wat hem is overkomen, stuurt Saul een groep soldaten, want hij heeft natuurlijk wel begrepen, David die zal wel naar huis zijn. En die kloppen daaraan bij Michal en die zeggen dat David mee moet. David moet gedood worden. En waarom die soldaten de deur niet hebben opengebroken en David die met geweld hebben meegenomen, nou, dat kan alleen maar verklaard worden uit het feit, gemeente, dat Gods sparende en bewarende hand over David is. David moet blijven leven. En daarom houdt de Heere die groep soldaten tegen. En dat geeft David en Michal de gelegenheid om een list te verzinnen. Want natuurlijk, behalve het feit dat de Heere hem bewaart, moet David natuurlijk wel zelf zijn verstand gebruiken. Moet hij wel proberen om weg te komen. En de manier waarop hij wegkomt, dat doet ons denken aan die gebeurtenis met Rachab en die twee verspieders. Die ook aan de hand uit het venster aan een touw zijn neergelaten en zo aan het komen zijn aan de soldaten van Jericho. En dat leert ons, gemeente, de manier waarop dat het hier gebeurt en dat die soldaten daar maar heel geduldig staan te wachten, af te wachten totdat David naar buiten komt. Michal heeft dan ook gezegd, David is ziek, hij kan niet komen, hij ligt op bed. Het leert ons in ieder geval, gemeente, dat elke aanval op Juda en elke aanval op David en op de grote zoon van David en op het volk van deze zoon van David, dat elke aanval te vergeefs is. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Er is een bescherming in het leven van Gods volk. Al kan dat leven van dat volk, dat huis van Gods volk, wel eens een belegerde vesting zijn. En kunnen zij zich wel eens omringd weten door allerlei soorten van vijanden. Kunnen er pijlen worden afgeschoten. De vurige pijlen van de boze, zoals Paulus dat in Efeze 6 noemt. Kunnen er de aanvallen zijn van de boze, de honende woorden van binnen of van buiten. Je hebt geen heil bij God. En wat dan? Als je dan omringd wordt door allerlei soorten van vijanden, door allerlei twisters die het op je leven gemunt hebben, die het op je geestelijke leven gemunt hebben. Nou, David vlucht tot God. We denken natuurlijk alleen maar aan die list dat hij zo ontkomen is, maar gemeente, er is iets veel belangrijkers. David heeft, naar aanleiding van deze gebeurtenis, een psalm gedicht. Dat is de psalm die we hebben gezongen. Een beetje moeilijke wijs, die we niet zo makkelijk meezingen, maar gemeente, dat laat ik natuurlijk niet voor niks zingen. Psalm 59. Als u dat meeleest, dan ziet u daarin een opschrift staan. Psalm 59. En daar staat boven een gouden kleinood van David voor de opperzangmeester Altaschet. Toen Saul gezonden had die zijn huis bewaren zouden om hem te doden. Ziet u, dat is heel nadrukkelijk de psalm geweest die in deze nacht geboren is. Een verslag van wat David in zijn hart ervaren heeft. Wat hij gedaan heeft. En dan roemt hij niet op zijn listen, op zijn leugen, dat Michal dat beeld in dat bed heeft gelegd enzovoorts. Maar hij laat zien, hij heeft de toevlucht tot God genomen. En hij zegt in vers 2, red mij van mijn vijanden, o mijn God. Stel mij in een hoog vertrek voor degene die tegen mij opstaan. En in vers 9, Gij, Heere, zult hem belachen. Gij zult alle heidenen bespotten. En dan de slotverzen 17, 18. Ik zal uw sterkte zingen en des morgens uw goede tierenheid vrolijk roemen, omdat gij mij een hoog vertrek zijt geweest en een toevlucht ten dagen als mij bange was. Van u, o mijn sterkte, zal ik psalm zingen. Want God is mijn hoog vertrek, de God mijner goede tierenheid. David vlucht tot God. En het is door Gods bewarende hand dat hij dat huis kan ontsnappen, zoals de verspieders ontsnapt zijn uit het huis van Rahab. Maar Saul die laat zich niet afschepen. En hij zegt tegen die bode die hem verslag uitbrengen, nou dan breng je David maar mee desnoods op zijn bed. En die gaan weer terug. En dan komen ze binnen in dat huis. Michal die moet wel open doen. En wat er dan gebeurt, gemeente, ik kan het niet helemaal goed onderscheiden. Er ligt een beeld in bed, zo hebben we gelezen. Maar wanneer dat openbaar komt, weet ik eigenlijk niet. Of dat nu openbaar kwam toen die soldaten daar in die slaapkamer waren en dat dekbed hebben weggeslagen. Of dat ze dat bed met dat beeld en al hebben meegesjouwd naar dat paleis van Saul en dat hij dat dekbed over het open deed en toen pas zag dat er een beeld lag en niet David. Hoe dan ook, David is ontkomen. En Michal heeft op deze manier hem beschermd. En hij heeft de gelegenheid gekregen om al ver weg te vluchten. Hij is al met een ruime voorsprong op weg. Ondertussen blijven wij wel misschien met een paar vragen zitten. De eerste vraag die zich dan laat aandienen is wel deze. Wat is dat voor een beeld geweest dat Michal in dat bed heeft gelegd? En hoe moeten wij denken over die leugen die zij heeft uitgesproken? Waarom heeft zij niet net als haar broer Jonathan ronduit en dapper gezegd dat zij aan de kant van David staat? Nou, om maar met dat laatste te beginnen, gemeente. Het blijkt ook later wel uit het leven van Michal dat haar geloofsleven, dat haar godsdienst niet zo heel veel voorstelt. Als er al geloof geweest is bij haar dat David de nieuwe koning zal worden, dan is dat wel een heel schamel geloof geweest. Dat horen we wel in haar woorden doorklinken. En dat zie je ook wel in dat beeld dat ze in dat bed gelegd heeft. Want wat is dat voor een beeld geweest? De exegeten zijn het erover eens, dat is een terafim geweest. Wat was ook alweer een terafim, jongens en meisjes? Dat was een afgodsbeeld. Een huisgod. Rachel heeft zo'n huisafgod gehad. Net zoals, Michal heeft het gehad, net zoals Rachel. In de tijd van Jacob. Hè. Rachel die had terafim meegebracht uit Labans huis in de tenten van Jacob verstopt. Zo had ook deze Michal terafim, een huisafgod, een beeld. En dat bewijst wel hoe onzuiver haar godsdienst is geweest. En dat levert natuurlijk wel de vraag op, hoe kan nou de godvrezende David met zo'n vrouw getrouwd zijn? Is dat met zijn wetenschap geweest? Hoe is dat huwelijk toch geweest? Nou, we krijgen er geen antwoord op, maar het geeft wel te denken. Maar dat laat ik voor de rest maar rusten. Maar dan die leugens. Het is toch bedrog geweest? Hoe moeten wij dat zien? Moeten we dat afkeuren zoals verschillende dat wel hebben gedaan? Ronduit afkeurend gesproken over wat Michal hier deed. Gemeente, ik ben niet zo snel met mijn afkeurende woorden, want we moeten wel bedenken dat Michal weet wat Saul met David gaat doen. Hij gaat David doden. En daar wil zij niet aan meewerken. Bovendien, door hem te helpen ontsnappen, heeft ze hem in feite beloofd dat ze hem beveiligen zal, dat ze hem beschermen zal. En daar houdt ze aan vast. Aan die belofte is zij getrouw. En dit is niet het enige voorbeeld in de Bijbel, gemeente. We zien dat de Heere zulk gedrag prijst. Bijvoorbeeld Rachab, die ik al genoemd heb, die wordt in Hebreeën 11 geprezen. En er wordt gezegd, door het geloof heeft Rachab, de hoer, de verspieders met vrede ontvangen en is ontkomen. Door het geloof. Terwijl ze tegen die bode van de koning van Jericho zei, maar er zijn hier helemaal geen verspieders. Terwijl op datzelfde moment die twee verspieders op haar dak onder die beschutting verborgen lagen. En de Bijbel zegt, door het geloof. En de Heere prijst dat geloof. Aan de ene kant, gemeente, sprak zij dus onwaarheid. Er zijn hier geen verspieders. Maar aan de andere kant hield zij vast aan haar belofte om die verspieders te laten ontsnappen. Dat was waarheid. Dat woord, daar hield ze zich aan. Dat bleek waar te zijn. Dus gemeente, blijkbaar kan dat. Dat je tegen de ene persoon onware dingen zegt, maar dat die kunnen samengaan met ware dingen die je tegen een ander zegt. En dan zijn we natuurlijk in onze gedachten al bij de Tweede Wereldoorlog, waar mensen die Joden hebben verborgen onware dingen zeiden tegen de Duitsers. Ze zijn hier niet. Maar ware dingen zeiden tegen de Joden. Ik zal je beveiligen en je bent bij mij veilig. En daarom moeten wij maar Rachab en Michal niet veroordelen. Ze heeft het niet voor zichzelf gedaan. Ze heeft het leven van David gered. En ze is voor hem opgekomen. En waar komt David dan terecht? En dat brengt ons bij de derde gedachte. David vlucht, was de eerste gedachte, uit het paleis, uit zijn huis. En hij vlucht naar Gods knecht. En ik blader weer even de gemeente terug naar Psalm 59. He, daar waar David mag getuigen van de bewarende hand van God. David was in zichzelf natuurlijk helemaal niet tegen Saul en tegen al die soldaten opgewassen die hem kwamen doden. David kon in zijn eentje niks beginnen tegen hen. Net zo min als hij iets heeft kunnen beginnen tegen die wandelende tank tegenover Goliath. Wat kon David als jongen, als herdersventje, met alleen maar een slinger en een steen beginnen tegen die zwaar bewapende, zwaar beveiligde, geoefende soldaat? Wat moest David tegen deze vijanden beginnen? Nou, het enige wat hij kon doen en wat hij dus ook heeft gedaan, zoals we gelezen en gezongen hebben, dat is dat hij in zijn nood tot de Heere is gevlucht. En bij hem een schuilplaats heeft gezocht. En dat woord dat gebruikt hij dan ook tot wel 4 keer toe. Hij noemt de Heere een hoog vertrek. Een vertrek, een huis, een schuilplaats. Terwijl David uit het paleis gevlucht is. Uit zijn eigen huis gevlucht is. Hij is een zwerver. Maar hij zoekt zijn vertrek, zijn schuilplaats, zijn huis in God zelf. En dan breekt Davids geloof door. Hij zoekt het niet alleen, maar de Heere die geeft ook zijn geest daarbij. En dan gelooft David het ook. Hij krijgt het vertrouwen, hij krijgt de verzekerdheid. En dat brengt de vrucht mee, gemeente, van de rust. Als de Heilige Geest door je hart werkt En hij ontsteekt daar het geloof, dan is de vrucht daarvan dat een mens rustig wordt van binnen. Dat brengt het vertrouwen met zich mee. Een kind vertrouwt op zijn vader. Hij rust bij zijn vader. Hij legt zijn hand in de hand van vader en hij gaat mee aan de sterke hand van vader door het leven. Dat geeft hem veiligheid, dat geeft hem vertrouwen. Het geloof geeft hier David de zekerheid dat de Heer hem zal beschermen. Daar zingt hij van. Daar getuigt hij van. God is zijn hoog vertrek. En geen kwaad zal hem wedervaren. Tegelijkertijd zeg ik opnieuw, gemeente, David moet natuurlijk wel uitkijken. Hij kan maar niet zo op straat gaan lopen. Hij kan maar niet zo in het paleis blijven. Hij heeft wel de verantwoordelijkheid gekregen om zijn verstand te gebruiken. En hij weet ook, ik kan niet terug naar Bethlehem, want natuurlijk zal Saul hem daar zoeken. Hij moet naar de Heere toe. En dat betekent voor hem vooral dat hij dan ook die man gaat opzoeken die de drager is van Gods woord. Waar hij onderwijs krijgt in de verborgen leidingen die God met hem houdt. David heeft onderwijs nodig. En hij vlucht daarom naar de profeet die een aantal jaren geleden van God de opdracht heeft gekregen om David te zalven. Samuel. En hij gaat hem opzoeken. Van hem wil hij advies krijgen wat hij moet doen. Het trekt naar hem toe. Het leven, dat zoekt het leven. David kent de verborgen omgang met God. Hij weet, Samuel kent dat ook. En dat heeft David vooral nodig. Samuel is de profeet. De drager van Gods woord, verlicht door Gods Heilige Geest. David heeft niet alleen maar een schouder nodig waarop hij kan leunen. Hij heeft niet alleen maar een arm nodig die om hem heen geslagen wordt en die hem troost. Nee, hij heeft onderwijs nodig in die verborgen leidingen. Hoe moet ik dit zien? Hoe kan dit nou toch dat dit allemaal gebeurt? Dat Saul zich zo tegen mij verheft en dat hij mijn dood zoekt. Daarom komt hij, gemeente, op de plaats waar Gods knecht is. En bovenal waar Gods geest is. En waar Gods geest ook getuigenis geeft. Waar geprofeteerd wordt. Waar de geest vaardig is. En gemeente, dat is ook nu zo nodig. We komen naar de kerk. En we gaan straks hopelijk weer naar vereniging en naar zondagschool. En naar de catechisatie. En dat is goed. En dat is groot dat we samen het woord gaan onderzoeken. Maar waar u vooral naar op zoek moet zijn en waar u vooral om moet bidden, gemeente, dat is de geest van God daar ook. En geeft de Heere getuigenis door zijn geest. Niet alleen maar het woord onderzoeken, maar worden daar ook harten verklaard. Wordt daar geestelijk onderwijs gegeven? Worden zielen daar geleid tot Jezus? Is daar de geest van de genade en der gebeden? Worden raadsels daarop gelost? En worden daar knopen ontbonden? Nou, David zoekt dat. En hij zoekt dat onderwijs bij Samuel. Natuurlijk heeft hij daar ook veiligheid gezocht. David hoopt natuurlijk dat Saul, ook al is hij van God los, dat hij toch nog een klein beetje respect heeft voor deze oude profeet, die toch ook in het leven van Saul zo'n grote betekenis heeft gehad, dat hij hem zo hoog acht, dat David hier in ieder geval voor een poosje veilig is. Maar het blijkt al snel dat Saul zich ook daar niet door laat weerhouden. En al spoedig komt Saul erachter dat David daar, eerst in Rama en daarna in Najot, dat is een plaats waar de profeten geschoold werden, waar Samuel de leiding over had. Ik laat dat aspect maar een beetje liggen, gemeente. Daar zou je een onderwerp over kunnen houden, denk ik, op de mannenvereniging of vrouwenvereniging. Maar daar gaat David naartoe. En daar krijgt hij onderwijs. Niet alleen David, ook Saul kan daar onderwijs ontvangen. Maar hij is daar niet meer vatbaar voor. Hij stuurt een groep soldaten om ook daar David weg te halen en David te laten doden. Geen enkel respect meer voor God, geen respect meer voor zijn heilige wet, geen respect meer ook voor de knecht van God en niet voor het volk van God. De bron van wanbedrijven bij Saul loopt ver over. Maar dan gebeurt er iets vreemds, want als die soldaten daar in Najot aankomen, daar bij die profetenschool, dan horen die soldaten de profeten profeteren. En in dit verband, in 1 Samuel 19, betekent dat dat die profeten op een wat extatische manier, ik weet niet precies hoe dat is geweest, dat is iets oud-testamentisch geweest, in een bepaald profetenzang, in een soort geestesvervoering hebben ze daar gezongen, onder leiding van de Heilige Geest. Samuel die geeft daar, je zou bijna zeggen als een soort dirigent, leiding aan. Hoe we dat nou precies praktisch gezien moeten, voor onze ogen moeten zien, ik weet het niet. Maar er gebeurt iets vreemds, want de Heilige Geest die valt ook op die soldaten. En die gaan meezingen, laat ik het maar zo dan benoemen. Ze gaan meezingen. Ze zingen de lof van God mee. En de Geest die heeft zo'n invloed en zo'n vat op hun hart. Ze vergeten hun opdracht om David te arresteren en ze kunnen er niet meer aan gehoorzamen. Nou, daar wordt verslag van aan Saul uitgebracht. Nou, die laat zich daar weer door niet weerhouden. En die stuurt een tweede groep en die stuurt een derde groep zelfs. En telkens weer hetzelfde resultaat. Die soldaten kunnen David niet arresteren. Ze raken onder de vervoering van de geest. Ze zingen met die profeten mee. En tenslotte gaat Saul dan maar zelf. Wat is een mens, gemeente? Een mens die God niet God wil laten. Een mens die niet wil buigen onder God. Die gaat maar door. En die slaat zijn verzen tegen de prikkels. Je zou er bang van worden, gemeente. Dit voorbeeld van Saul. Dat God het niet langer meer gedoogt. Als hij elke keer wordt uitgedaagd, dan zal hij je laten gaan. En dan komt de boosheid steeds meer openbaar. Maar dan gebeurt er datzelfde dus bij Saul. De geest van God die komt ook over Saul. En Saul die gaat ook profeteren. Hij gaat ook meezingen. En dat wordt zelfs zo sterk. Saul is totaal willoos. Hij is totaal weerloos. Dit gebeurt onwederstandelijk. Hij kan er geen weerstand tegen bieden. Saul die trekt zelfs zijn koninklijke kleed uit. En er staat ook, zei al, het woordje bloot. Hij heeft natuurlijk zijn onderkleding wel aangehad. Maar hij legt zijn koninklijke kleed af. Hij raakt zo in vervoering. Hij valt op de grond in extase. En hij ligt daar de hele dag. En ook nog eens de hele nacht. Helemaal overmocht, overwonnen door de geest van God. Hij kan David niet arresteren. Hij kan David niet doden. Hij ligt daar. Verslagen door God. En we moeten, gemeente, dit goed begrijpen wat hier gebeurt. We moeten dit ook goed onderscheiden. Het roept natuurlijk allerlei vragen op. Ook bij die mensen daar en toen. Die vraag van, is Saul ook onder de profeten? Die mensen hebben natuurlijk ook wel geweten wie Saul was. En die hebben gehoord dat hij David wilde doden. En die begrepen er ook niets van. En hoe kan dit nou, dat Saul onder de profeten is? Gemeente, dit was niet de geest zoals hij genoemd wordt als de geest der genade en der gebeden. Wat de geest hier doet, dat is geen zaligmakend werk geweest. Saul is niet tot bekering gekomen. Hier. Net zo min als die soldaten. En het was ook geen geest van heiligmaking die over Saul kwam. Het was niet de geest die in de wedergeboren harten getuigt met hun geest dat ze kinderen van God zijn. Hier was iets anders aan de hand. Dat was net in Toronto ook zo, met al die vreemde extatische uitlatingen, lachen in de geest, vallen in de geest. En ik zou veel meer kunnen noemen, maar dat werkt alleen maar op de lachspieren, gemeente, dat doe ik niet. Maar het overtuigende werk van Gods geest werd daar gemist. Kijk wat hier gebeurt, gemeente, in dit hoofdstuk. Dat is dat God door zijn geest Saul beteugelt. Hij staat het hem niet toe dat hij David doodt. De geest is hier krachtig werkzaam in zijn overwinnende vermogen. Hij legt een vurige muur rondom David heen. Hij beheerst Saul en zijn soldaten. En daar moet Saul voor buigen. Tegen wil en tegen dank. Maar dat de geest Gods daar werkt, dat betekent niet dat we daar schuldige soldaten op de grond zien. Die hun zonde voor God belijden. En we zien geen verbroken Saul. Die er op zijn knieën ligt te smeken om genade en ontferming. Omdat hij zich zo tegen God heeft verhard en tegen zijn gezalfde is opgestaan. De kenmerken van het zaligmakende werk van God, die ontbreken hier. Het werk van Gods geest in zijn zaligmakende bediening wordt hier gemist. Maar gemeente, hier zien we wat we straks gaan zingen uit Psalm 66. Gij doet uw wijdgeduchte kracht, o God, aan al uw haters merken, die veinzend buigen voor uw macht. Het is geveinsd. In die zin niet oprecht, niet van harte. Het is alleen maar beteugelend en overwinnend werk. En kijk eens wat Saul dan doet. Moeten we toch even de vinger nog bijleggen. In vers 24. Hij toog zelf ook zijn klederen uit. Saul trekt zijn koninklijke kleren uit. En we hebben dat Jonathan al eerder zien doen, in het vorige hoofdstuk. Jonathan trok zijn koninklijke mantel uit, hij deed zijn koninklijke gordel af, hij legde zijn koninklijke zwaard af, zijn spies en zijn boog. Al die regalia, die kenmerken van zijn kroonprinselijke status, hij gaf ze aan David. En Jonathan die boog, Jonathan deed een stap terug en hij erkende dat er maar één koning was en dat zou niet hij zijn, maar dat zou David zijn. Saul weigerde dat toen. Maar hier doet hij het. En hier moet hij het. Als God dat wil, dan buigt Saul. Maar tegen wil en tegen dank. Ach, het zou veel beter geweest zijn als hij dat gewillig had gedaan. In hoofdstuk 18 al. Toen het duidelijk werd, toen in zijn hart kwam, David zal koning zijn, had hij op zijn knieën moeten vallen. En had hij het inderdaad moeten belijden, dat koningschap is terecht van mij afgenomen. Ik heb het verknoeid. Gewillig buigen. Gemeente, dat moeten wij allemaal leren. Want buigen zullen we. Dat is één ding wat totaal zeker is. Buigen zullen we. Vroeg of laat. Alle oog zal hem, Christus, zien. Alle knie zal zich buigen voor zijn naam. En we zullen uitgekleed worden. We zullen naakt voor God staan. Al onze bedekselen en alles wat we hier aan verontschuldigingen en aan bedekkingen menen hebben kunnen aantrekken, dat zal ons worden afgenomen. En als straks bij de rechterstoel pas de eerste keer zal zijn dat God ons ontkleedt en dat God ons doet buigen, dan weten we op 1000 vragen geen antwoord. En daarom is het zo te wensen, gemeente, laat het uw gebed zijn, dat de geest der genade en der gebeden over u mag komen. Dat niet alleen de geest in zijn weerhoudende kracht ons beteugelt en voorkomt dat we onze doodstaat uitleven en dat die bron openbarst, maar dat we hier verbroken mogen worden. Dat we hier onze knieën leren buigen en hier in de schuld mogen leren komen. Dan zul je in het diepst van je hart leren wat de Heer al zijn volk leert. Dan zullen we eens horen wat hij zegt. Graaf maar dieper, mensenkind. En je zult nog veel meer gruwelen aantreffen. Want God brengt zijn kinderen in het dal van de ootmoed, in de verbrokenheid, in de verslagenheid van het hart. Opdat je vanuit die diepten gaat roepen tot God. Zoals David dat in Psalm 59 deed. Hij mocht vluchten tot God en zeggen tot God: ik sla op u mijn ogen. Ik wacht op u, op uw hulp, o Heere. Gij zijt mijn hoog vertrek, mijn eer. En waar ben je dan veilig, gemeente? Er is geen mens zo veilig als iemand die mag vluchten tot God en die de Heere mag kennen als zijn schild en als zijn wapen. Zoek deze schuilplaats en leef. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, onze gebeden achtervolgen de prediking. Laat het in ons aller hart zo mogen leven. Zeg, o, hoe vreselijk zijn uw werken. U bent te vrezen, Heere. We mogen met rechte respect hebben voor u. En laat het ons ook tot jaloersheid mogen brengen. Op David en op al dat volk dat dezelfde God als David mag kennen. Dan hoeven we niet bang te zijn voor een Saul. Al waren er 1000 Sauls. Al zijn er 1000 zorgen, al zijn er 1000 doden. Dan komt de hel op ons af. Maar als we achter dat schild mogen schuilen, in dat vertrek, in dat hoge vertrek mogen zijn, wat zal een nietig mens, wat zal een duivel mij doen? Heren, dat we het zoeken. U bent nog te vinden. U laat het niet voor niks prediken, heren. U laat het ons niet voorstellen. U laat het ons niet verkondigen. U laat uw zoon niet aanbieden. Als u ook niet gewillig zou zijn om ons te ontvangen en ook hem aan ons te schenken. Geef ons zo verwachting, heren. Niet op grond van iets in onszelf. Schenk ons de genade om in het dal van de ootmoed te buigen. Maar om uit de diepte tot u te roepen. Opdat gij ons zoudt horen. Ga met ons het verdere van deze rustdag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Als er dan ook de doopdienst zal zijn. Geef ons een gezegende zondag. Om Christus wil. Amen. Psalm 89 vers 12. Gij zal hij zeggen. Zijt mijn vader. En mijn God. De rotssteen van mijn heil. De 12e van 89. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.